De schriftlezing van morgen lees ik voor uit de Bijbel in gewone taal. U weet dat ik eigenlijk best dol ben op dit mooi gekleurde boek. Niet zozeer vanwege de taal, vanwege de moderne taal, maar ook omdat het iets is wat vrolijk is, wat je met blijheid beet kan pakken. We lezen uit Genesis 50, de versen 15 tot 17. En ik lees het van mijn papiertje, want deze lettertjes die zijn erg klein. De broers van Jozef werden bang nu hun vader er niet meer was. Ze zeiden, Jozef is misschien nog kwaad op ons. Hij zal ons misschien straffen omdat we hem zo slecht behandeld hebben. Daarom stuurden ze dit bericht naar Jozef. We moeten van onze vader vragen of je ons wilt vergeven. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. We hebben je erg slecht behandeld en je veel kwaad gedaan. Maar onze vader wil dat je ons vergeeft, want ook wij dienen de God van onze vader. Toen Jozef dat hoorde, moest hij huilen. Daarna gingen de broers zelf naar Jozef toe. Ze knielden voor hem en zeiden, we zullen je slaven worden. Maar Jozef zei, waarom zijn jullie zo bang? Ik ben God niet. Jullie hebben mij heel slecht behandeld, maar God heeft het goed gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat een heel volk kon blijven leven. Wees niet bang voor jullie. Ik zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo stelde hij hen gerust met vriendelijke woorden. Tot zover dit schriftgedeelte. En dan mag ik het woord geven aan Klaasman. Vergeven gaat hij over spreken.
Deze is alleen de volgende. Ja, dankjewel. Wat een genoegen dat we op zulke korte termijn weer hier mogen en kunnen zijn. Ik denk dat de vorige keer was amper een maandje geleden. Maar toen een paar weken geleden Sonja vroeg van Klaas, heb je nog een gaatje? Zei ik van nou, moet ik eerst even in de lijst kijken of ik nog wel een overdenking heb liggen. En zowaar, ik zag er eentje en zei met plezier ja tegen Sonja. Nou is het wel zo dat katholiturgie opgestuurd. En toen zei Robert, joh, die liederen heb je vorige keer ook opgestuurd. Toen dacht ik, oh, ik zal toch niet dezelfde overdenking hebben hè, als de vorige keer. Maar toevallig zaten er twee liederen bij die ik gewoon blijkbaar heel erg mooi vond. Dus voor zover ik weet, heb ik dit onderwerp hier nog niet gesproken. Zowel... Nou, dan moet je maar meteen het gezegde in de praktijk brengen en meteen maar bereid zijn om me te vergeven. En soms is het wel goed om een verhaal twee keer te horen natuurlijk, maar liever niet te vlot achter elkaar. Ik denk, ja, daar komt ie. Wat Aafje net heeft voorgelezen als schriftlezing, is het laatste, of een stukje, uit het laatste hoofdstuk van Genesis. En ik kan u nu alvast vertellen, of zelfs aanbevelen, om het niet voor vandaag bij dat ene stukje te laten. Om thuis op uw gemak, en zeker als u een lezer bent die graag boeken leest, om eens op uw gemak die laatste hoofdstukken van Genesis te lezen. Vanaf hoofdstuk 37 dan. Want daar begint het verhaal van Jacob en zijn zonen. En de verkoop als Jozef als slaaf. Niet alle broers van Jozef waren even vriendelijke gasten. En in deze 13 kleine hoofdstukjes wordt eigenlijk een complete familie- of streekroman omschreven. Eentje met een duidelijk begin en eentje met een duidelijk eind. Een kop en een staart. En het laatste stukje, die staart, die is net voorgelezen door Aafje. Het is ook eigenlijk meteen een mooi voorbeeld dat je teksten vaak beter de voor en de na ook kan lezen, zodat je het geheel een beetje kan overzien. Want als je die verhalen ervoor niet zou kunnen, dan zou je inderdaad denken van, waarom zou er eigenlijk vergeving gevraagd moeten worden? En je zou de positie van Jozef anders niet begrijpen. En je zou al helemaal niet snappen hoe God een vervelende, onverkwikkelijke situatie, ja zeg maar rust, criminele keuzes, kan omturnen naar een zeer bruikbare situatie. En in dit geval het redden van de grondleggers van het volk Israël. De gebroeders en de zonen van Jacob. Kortom, het lezen waard. En dit lezen, dit deed ik nadat ik een paar dagen op mijn knieën had gezeten. Niet uit devotie, maar omdat ik bezig was geweest met een parketvloer te repareren. En sommigen zullen hem wel hebben gezien toen de tijd op Facebook. Maar de kamer van de dochter des huizes had nogal wat waterschade. En ze vroegen me, Klaas, zie je het zitten om daar wat mee te doen? Nou ben ik geen professionele parketlegger, maar ik denk, van, probeer gewoon, ik zie wel hoe ver ik kom. En na het nodige monnikenwerk van hakken, lijmen, schuren, lakken, was in ieder geval de vloer weer bruikbaar en de waterschade hersteld. Toen kwam Helena Margaretha de Pelsmaker, een meisje van amper 7 jaar en eigenaar van deze kamer, op me af, met de handjes op de rug. En ze keek diep nadenkend naar mij. En ze vertelde, Klaas, ik moet je zeggen dat de vloer weer mooi is geworden. Dank je wel. Mijn eerste reactie was, nee Helena, je moet me niet komen vertellen, maar je mag me komen vertellen dat je er blij mee bent. En natuurlijk realiseerde ik me dat de woordkeus van Helena kwam doordat haar moeder haar op pad had gestuurd met deze opdracht. Niet heel veel later las ik de opdracht die Jacob aan zijn zonen had gegeven om hun broer Jozef om vergeving te vragen. We lezen dat met de woorden, we moeten van onze vader vragen of je ons wilt vergeven. Dat heeft hij voor zijn dood gezegd. Nou heb ik in de andere teksten niet zo gauw die opdracht van die vader aan die broers kunnen vinden. Maar dat terzijde. Ik denk dat de broers slimme rakkers waren. En misschien nog niet helemaal eerlijk. Ze sturen ook eerst een boodschap. En vermelden daarbij dat het van de vader moest. Die had gezag. Daar hadden ze ontzag voor. En vervolgens komen de broers zelf om hun nederigheid te vertonen. Eigenlijk vragen de broers niet om vergeving, maar ze brengen letterlijk de boodschap van hun vader over. We moeten van onze vader vragen of je ons wilt vergeven. Ze zeggen niet, alsjeblieft wil je ons vergeven. Nee, dat moeten wij vragen van onze vader. Het is net of ze in derde persoon het over zichzelf hebben. Net of ze er zelf een beetje buiten staan. En dat doet me denken aan een neefje. Terwijl ik een koekje liep te eten, kwam het neefje op me af en die zei, Kobus lust ook een koekje. Ik deed een beetje flauw, ik keek rond, ik zei, wie is er dan Kobus? En hij wees naar zichzelf en zei, hij is Kobus. Ja, als wij graag iets willen, dan spelen we wel eens een andere rol als gebruikelijk. Of zelfs als het een gênante vraag is, dan plaatsen we ons zelf het liefst in een smekende rol. Of nee, buiten die smekende rol. Niets menselijk is ons tenslotte vreemd. Net als de broers van Jozef. Jacob, intussen beter bekend onder zijn nieuwe naam Israël, is gestorven en met de nodige eer in Kanaan begraven. Dat was niet zomaar wat. U moet het maar eens lezen. Het was niet dat er een familieoptocht was om hem naar het graf te brengen in Kanaan. Nee, heel Egypte rouwde een zeer geruime tijd en namen deel aan de rouwstoet. En de broers na afloop bedachten misschien dat ze zonder die beschermende aanwezigheid van hun vader zich wel eens zorgen zouden kunnen gaan maken over hun veiligheid. Hoewel ze al eerder het pijnlijke punt over het verkoop van Jozef als slaaf al met hem hadden gesproken. Want toen ze bij hem kwamen voor de eerste keer, Jozef in zijn hoedanigheid van raadgever van de farao, die had hun toen al verzekerd dat ze niet verdrietig of boos moesten zijn, maar dat God dit zo had gezorgd, zodat Jozef de familie kon redden van de hongersnood. Maar na de dood van Jacob waren de broers daar niet meer zo heel erg zeker van. Ze moesten het nog maar eens herhalen. Ja, ze hadden zich zelfs als slaven aangeboden. Nu neem ik u even mee naar het Nieuwe Testament. Want in Matthäus 6, vers 14 en 15, daar zien wij dat Jezus ook iets zegt over vergeving. Hij zegt, want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie misstappen evenmin vergeven. Uit deze tekst mogen we opmaken dat vergeven een vorm is van zelfbehoud. Als jij niet kan vergeven, kan jou dus ook niet vergeven worden. Dan zal je uiteindelijk aan het kortste eind trekken. Als jij geen genade voor recht kan laten gelden, kan ook de hemelse Vader voor jou geen genade voor recht laten gelden. En we weten hoe afhankelijk wij van die goddelijke genade zijn. Al te vaak wordt vergevingsgezindheid van de christenen gezien als een zwakte. Aan gebrek aan ruggengraat. Gebrek aan opeisen van jouw rechten. Maar het was de vrome Mahatma Gandhi die zei dat de zwakke niet kan vergeven. Vergeven is een eigenschap van de sterke. En hij beriep zich daarbij op het voorbeeld van Christus. En het is waar. Als je niet iets iemand durft aan te rekenen, Als je niet durft kwaad te zijn op een ander, ja, dan kan je ook niks vergeven. Want dan ben je maar gedwongen om het te pikken wat je overkomt. En dat is iets heel anders dan vergeven. Ansel Groen, theoloog en psycholoog, onderscheidt het vergeven dan ook in drie fases. Als iemand je heeft gekwetst, dan adviseert hij, moet je afstand nemen van die persoon. Wat niet inhoudt dat je hem negeert. Maar je hebt innerlijk veel kracht nodig om je los te maken van die anders zijn emoties. Maar ook van je eigen emotie. Om dat los te koppelen. Jij bent boos, dat is jouw emotie. Ook al heeft die andere daar aanleiding voor gegeven. En daarmee kom je op de volgende stap. Hetgene wat ze je hebben aangedaan, het zeer doen, dat moet je bij die ander neerleggen. Vergeven krijgt hier een wat andere betekenis. Vergeven. Je geeft terug aan die andere waar hij zelf verantwoordelijk voor is, wat zijn daad is. Het was zijn keuze, niet jouw keuze. Het was zijn keuze. Daarmee maak je die ander weer eigenaar van de handeling, van het gebeuren. En de derde fase, die Ansel Groen zegt, die erachteraan komt, is dat je moet proberen die andere te begrijpen. Waarom doet hij zo tegen je? Probeert hij zijn wrok op jou af te wenden? Probeert hij zijn ongenoegen? Misschien is hij zelf wel gekrenkt geweest of is hij zelf onjuist bejegend. Dat, als je dat kan begrijpen, als je daar inzicht in hebt, dan pas kan je hem vergeven. En daar zal je ook sterker in staan wat Christus van je vraagt, om je medemensen te vergeven. Tot ons spijt worden wij dagelijks geconfronteerd met aanslagen of dood, al dan niet met opzet. En daar kunnen we, nadat we daar gechoqueerd over zijn, op verschillende manieren mee omgaan. En ik zal u eerlijk vertellen dat ik zou niet weten hoe ik daarop zou reageren, als ik daar betrokken in zou zijn. Ik heb best regelmatig in mijn werkzame leven slachtoffers van geweld in mijn armen gehad. Maar dat waren onbekenden. En het was geen daad die mij was aangedaan. Ik hoefde daar niemand iets te vergeven. Ik hoefde alleen maar mijn werk te doen. Maar ik zal nooit vergeten, het is intussen alweer een flink aantal jaren geleden, dat we via de televisie werden geconfronteerd met twee interviews, met twee verschillende opties hoe je zou kunnen omgaan met de dader. De eerste van die twee interviews was een Amerikaanse moeder. Die had haar zoon verloren door een wild om zich heen schietende puber in een bioscoop. Misschien kunt u zich dat nog herinneren, want het was wereldnieuws. De puber werd veroordeeld. En de moeder van een van de slachtoffers gaf na enige tijd aan de dader vergeven te hebben. Ja, ze voelde nog steeds het gemis en nog steeds het verdriet. Maar ze vergaf het de dader, waardoor zij zichzelf vrij voelde verder te gaan in het leven. De andere geïnterviewde was een vader in Soesterberg. Zijn zoon werd 2 dagen voor zijn huwelijk letterlijk van de weg geschoten. Zomaar willekeurig door iemand die de sensatie van het schieten eens wou ervaren. En die vader van het slachtoffer gaf aan dat zodra die dader weer vrij zou komen, hij op hem zou wachten en zelf wraak zou nemen. De gevolgen voor zijn eigen leven vond hij niet meer van belang. Hij zou wraak nemen. Zijn leven was dus niet meer vrij om verder te gaan. De levens van beide ouders, die een vergelijkbaar verdriet moesten doorstaan, verliepen emotioneel volstrekt anders. Ik ga geen begrip of onbegrip tonen voor één van deze twee ouders ook. Maar u mag zelf de keuze maken wie van deze ouders beter af is. Nu neem ik u mee naar Petrus. Petrus kwam bij Jezus en die vroeg aan hem: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Wij kennen deze tekst en het antwoord wel dromen. Vaak dus. Heel veel. 70 maal 7 kan je zonder scoreblok echt niet meer bijhouden. En Christus wist dat we niet een enkele keer in het leven tegen je gezondigd zou worden. En dat het ook geen zin heeft als je slechts 7 keer iemand zou vergeven. Want daarna ben je alsnog slachtoffer van je broeder of zuster. Als je je slechts tijdelijk los kan maken van een slachtofferrol, zal je uiteindelijk alsnog slachtoffer zijn. En Christus wenst niet dat wij slachtoffers zijn, maar overwinnaars. Maar is het u opgevallen dat hier in deze tekst wordt gesproken over broeders of zusters? Ik kan niet de grondtekst vertalen. Die vaardigheid ben ik niet machtig. Ik weet dan ook niet of hier letterlijk wordt bedoeld of een synoniem voor je naaste. Dus ik ben wel verschillende vertalingen gaan lezen. Bijvoorbeeld de Statenvertaling 77, de herziene Statenvertaling en de Bijbelgenootschapvertaling van 51 spreken allemaal over mijn broeder. De nieuwe Bijbelvertaling spreekt over broeder of zuster. En de Bijbel in gewone taal, daar spreekt ze over andere gelovigen. Nou, als we ervan uitgaan dat ze allemaal een beetje toch wel met dezelfde intentie hebben, gaat het er in ieder geval dus om mensen die je dichtbij staan. Niet vreemdelingen van veraf die toevallig eens een keer wat lelijks tegen je gedaan hebben. Nee, voor directe mensen om je heen. En dan kan je inderdaad afvragen, hoe vaak zullen wij hier elkaar moeten vergeven? Hoe vaak zult u mij moeten vergeven? En dan prijs ik me gelukkig dat 70 maal 70 zoveel is, dat ik gerust kan zeggen van het zal niet op mogen houden. Niet dat dat mij carte blanche geeft om me maar te misdragen, of te zondigen ten koste van wie dan ook. Ik neem u ook nog even mee naar het Oude Testament. Naar Jesaja 43, vers 25. Het kopje van die tekst is: de Heer zal zijn volk toch vergeven. De Heer zegt: volk van Israël, ik zal jullie zonden vergeven en vergeten. Maar dat doe ik niet voor jullie. Nee, dat doe ik alleen voor mijzelf. En dan gaat het mij even niet om de uitleg. en om de omstandigheden eromheen, maar dat is al een hele overdenking op zichzelf. Maar de Heer zegt, ik zal jullie zonden vergeven en vergeten. En die uitspraak kennen wij maar al te goed in onze samenleving. We zeggen het vaak tegen elkaar. Of we zeggen van, ik kan het wel vergeven, maar ik kan het niet vergeten. Als iets in ons geheugen staat gegrift, zullen wij niet zo makkelijk kunnen bevelen het te vergeten. En de verschillende vertalingen geven ook daarin weer een ander accent aan dit vergeten. Want in de Statenvertaling zien wij, ik gedenk uw zonden niet. Dat hebben wij blijkbaar eraan vertaald van, we denken er niet meer aan. Maar in de Willibrordvertaling staat, ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden. Dat is al wat anders. Het lijkt mij dan ook theologisch heel lastig om Gods alwetendheid te verklaren in het perspectief dat hij je zonde is vergeten. Mogelijk is de intentie van God om onze zonden te vergeven en het er niet meer over te hebben. Het is begrijpelijk als wij in ons leven verdriet hebben, als ons onrecht is aangedaan, dat het een flinke impact had. En als je dan vergeeft, alleen omdat Christus dat van ons vraagt, zal dat zeker niet makkelijk uit je hoofd verdwijnen. Kan je iemand echt vergeven, dan zie je onder ogen dat hij iets onaardigs heeft gedaan. Maar dat dat niet jouw verzoek was. En nu hebben we weer die drie dingen van Andersel Groen. Het was niet op jouw verzoek dat hij dat deed. En jouw reactie op die keuze, ja, daar ben jij wel verantwoordelijk voor. Die keus kan je wel maken. Maar het is goed om begrip te hebben waarom die ander wat gedaan heeft. Je inleven in zijn situatie kan je op weg helpen begrip te hebben voor het gebeurde. En als het is uitgesproken met de dader, dan kan je makkelijker zeggen, we hebben het er niet meer over. In plaats van, ik zal er nooit meer aan denken. Want dat beheersen valt niet mee. Maar nu draaien we het om. Wat denkt u? Als u zelf de oorzaak bent van een pijnlijk moment, dan ben je afhankelijk of die ander jou wel vergeeft. Dat is natuurlijk een heel andere situatie. In ieder geval hoop ik dat je terug kan kijken met de gedachte dat het liefdevol is om die anderen te vergeven. En dat het voor die anderen ook liefdevol is om vergeven te worden. Leg dus niet te veel nadruk op van wat er gebeurd is, maar wat heb je ermee gedaan? En ik weet best dat dit afhankelijk is van je karakter. Echter, Christus heeft op vele manieren laten zien hoe je ermee om kan gaan. Laten wij daarvan leren. En met elkaar mogen wij dus rekenen op de mantel der liefde. Wij mogen ons beoefenen in het vergeven van elkaar. Het losmaken van de zonde. Een uitdaging voor de een en een zegen voor de ander. Een liefdevol gevoel voor ieder mens. Ik wens dan ook dat u veel vaardigheid zal ontwikkelen om een ander te vergeven. Want de tel kwijtraken, halverwege die 7 maal 70 maal, dat ligt wel erg voor de hand. Amen.